Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 21, de versie van Weerklank en daarvan vers 1, 3 en ook vers 7. O Heer, de koning is verblijd. Hoe juicht hij om uw sterkte, het heil dat u bewerkte. Psalm 21, vers 1, 3 en 7. Met heel de kerk willen we nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 72, vers 4 en vers 6. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en brok verdwijnt, zal alles tot de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Psalm 72, vers 4 en ook vers 6, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we het woord van de Heere gaan lezen. Aan de hand van de catechismus denken we dus na over het gebed uw koninkrijk komen. Dat koninkrijk wordt aangekondigd in het Oude Testament, Jesaja 52 onder andere. En de Heer Jezus spreekt erover in Matthäus 24, vers 27 tot en met vers 31. Dus eerst lezen we Jesaja 52 en dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel. Jesaja 52, vers 1, daar luidt Gods woord aldus. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht. Bekleed u met uw kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad, want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen. Schud het stof van u af. Sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de ketens om uw hals los. Gevangene, dochter van Sion. Want zo zegt de Heere, voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heere, Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En u, wat staat mij hier te doen? Spreekt de Heere, want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heere, en voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelasterd. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom, op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem. Uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien. Oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion, breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken, alle einden der aarde zien het heil van onze God. Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, reinig u die de heilige voorwerpen van de Heere draagt. Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want de Heere zal voor u uittrekken. En de God van Israël zal uw achterhoede zijn. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij, aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij, die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. En dan Matthäus 24, 27 tot en met vers 31. Matthäus 24, vers 27. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal zijn schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden om de luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemel tot aan het andere uiterste daarvan. Tot zover Evangelie voor deze middag. Laten we de Heere gaan zoeken in het gebed. Heer in de hemel, wat een heerlijke woorden om te horen. Daarom op die dag zal het volk het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn dan op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Want Heere God, we zongen het gans hulpeloos, komen we tot u gevloden, bij u gevlucht. Gans helemaal hulpeloos. Als het erop aankomt, hebben wij op deze aarde niemand die voor ons instaat. Maar we zongen dat wie gans hulpeloos tot u gevloden komt, u ten redder zult zijn. U staat voor ons in. U verlost ons. En Heere God, wat is dat een heerlijk evangelie. Dat er niemand is op deze aarde die zoveel van ons houdt dan u, die uw enige zoon voor ons over had en hem aan het kruis voor ons hebt overgegeven. Zie, uw God is koning. Heere, spreek vanmiddag zelf tot ons hart. Zie, hier ben ik. Dat we ook gans hulpeloos tot u gevloden komen. Dat we niks meer in handen houden waarmee we ons eigen koninkrijk willen bouwen. Heere, pakt u zelf ons alles af waarmee we denken nog iets te kunnen maken of te kunnen zijn. En leer ons dan wie u bent. Zie, hier is uw God. Heere God, geef woorden om dat ongelooflijke, dat vol heerlijke, uw liefde, uw vergeving, uw trouw voor zondaren uit te zeggen, om het te verstaan, om het te geloven, Heere God, het wordt niks als het van ons afhangt, van ons spreken op de kansel, van ons luisteren onder de kansel niet. Maar u hebt uw geest gezonden en beloofd, en we bidden u, Heilige Geest, daal tot ons neer en open ons hoofd, open ons leven, open ons hart, dat we u zien, dat we u ontmoeten, dat we u omhelzen, dat we voor u buigen. Laat uw koninkrijk deze middag in ons midden komen en sta voor ons in, wij die zo hulpeloos en reddeloos over deze wereld gaan. Heere God, leer ons te buigen voor u. Geef dat hier in de kerk. Geef dat aan de jongens en meisjes die bij de zonderschool zijn en naar de zonderschool gaan. Wees met allen die hen daarvoor gaan. Als uw woord wordt verteld, als er over wordt doorgepraat en over wordt doorgedacht, zegen ook dat werk. Wees met jong en met oud, in de kerk en thuis en waar dan ook. En zegen deze dienst. Heere, maak alles tot de eer en tot de verheerlijking van uw eigen grote naam. Om Jezus wil. Amen. Dien de Heere met uw gaven, gemeente. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de geestelijke verzorging onder de varenden. En de derde collecte is voor de kerk. Eerste diaconie, tweede geestelijke verzorging varenden en de derde voor de kerk. En dan zingen we ter voorbereiding op de preek Psalm 144 en die zingen we in de versie van Weerklank. En daarvan zingen we vers 3 en vers 4. 144, 3 en 4. Na de verkondiging zingen we van dezelfde psalm 144 in de versie van Weerklank, vers 6. 144, vers 6, na de verkondiging. Laten we met elkaar lezen zondag 48, vraag en antwoord 123 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Dan wordt aan ons gevraagd, wat is de tweede bede? En wij mogen dan antwoorden, uw koninkrijk komen. Dat betekent, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mits gades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Uw koninkrijk komen. Gemeente des Heren, de afgelopen weken hebben we in de morgendiensten stilgestaan bij het Matthäus-evangelie, waar de Heer Jezus het koninkrijk verkondigt en afkondigt. En vanmorgen hebben we Johannes zien twijfelen in de gevangenis. En toen hebben we eventjes teruggekeken hoe die geschiedenis, die helsgeschiedenis van God met deze wereld nou in elkaar steekt. Een wereld van God los, waarin God een volk verkoos en aan dat volk alles gaf wat het nodig had om hem te loven, hem te dienen, om heilig te zijn en een koninklijk priesterschap. Een wet, een koning, een tempel en een land. En het is dat koninkrijk, dat leven met de Heere God, waarin hij dus weer terugkomt, hij die door de val van Adam en Eva was verdreven van deze aarde. Hij die in Genesis 11 de torenbouw van Babel naar de kroon gestoten was. Wij zoeken het op deze aarde wel zonder u uit. De God die wij hebben weggestuurd, komt terug. Uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Want dat, zoals in de hemel, zo ook op deze aarde, hoort niet alleen maar bij die bede uw wil geschieden die hierna komt, maar ook al bij dit. Want het is goed om ons te beseffen, pas hadden wij het er bij de catechisatie, bij de 16-plus groep over, wat is nou eigenlijk het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God? En toen kwamen we op allerlei woorden die hoorden bij de hemel, waar God regeert, waar God woont. En we hadden het over de toekomst, over Gods rijk, dat zich baan zal breken in deze wereld. Als God terugkomt op de wolken van de hemel. En hij zal zijn alles en in allen. En dat is Gods koninkrijk ook. We lazen Matthäus 24, waar de Heer Jezus die grote dag aankondigt. En we lezen het aan het slot van de catechismus. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Maar het is meer. Want als we het koninkrijk van God alleen maar verplaatsen naar de hemel, en als we het alleen maar verplaatsen naar de toekomst, dan slaan we een groot deel van de Bijbel over. De God die wij hadden weggeduwd naar zijn werkelijkheid, de werkelijkheid van de hemel, heeft in zijn Zoon een brug geslagen naar deze aarde. Het koninkrijk van God is aangebroken op deze wereld. En daarom deze bede gaat over de tegenwoordige tijd en over de toekomst. Uw koninkrijk komen. Want bedenk u eventjes, de Heer Jezus, het is Matthäus 5, Matthäus 6, sorry. Midden in die bergrede, dus in die afkondiging van hoe Gods rijk eruit ziet, hoe het er in Gods koninkrijk, waar hij de baas is, waar hij heerschappij voert, eruit ziet, midden in die bergrede staat het Onze Vader. En dat begint met uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen en hij kwam te midden van dat verbondsvolk van Israël. En er was van alles mis. De Heer Jezus heeft dikke discussies met fariseeën en met de overpriesters. Maar één ding zat heel diep in dat volk. Ze waren de heersers die hen overheersten meer dan zat. De Joden in de tijd van de Heer Jezus hadden genoeg van de koninkrijken en de koningen en de machthebbers van hun tijd. En daarom was er diep in de ziel en in het verlangen van Israël dat gebed. Laat uw koninkrijk, o God, komen. Omdat ze het zat waren. Dat vreemde machten over hen heersten. Machten die hun eigen gewin zochten. Gemeente, hebben wij dat ook? Dat gebed, uw koninkrijk komen. Heere God, laat alstublieft u zelf op de troon van deze wereld gaan zitten. Dat begint waar wij de machten en de krachten van deze wereld zat zijn. Catechismus komt weer even die hele grote lijn. Catechismus komt uit dat stuk van de ellende. Zonder God in deze wereld, als die verbinding tussen hemel en aarde niet tot stand komt, zijn wij reddeloos verloren. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Wij hebben niemand die voor ons instaat. Zonder hem gaan we de ondergang tegemoet. Hebben we dat scherp? Wij kunnen klagen over de politiek. We kunnen klagen over hoe Google omgaat met onze privacy. Maar ondertussen voelen we ons er vrij prettig bij. Of zijn we de krachten en de machten van geweld, van geld, van aanzien, van graaien, van egoïsme, van het recht van de sterkste. Zijn we het zat? Zijn we het echt zat? Uw koninkrijk komen. De Heer Jezus legt het zijn discipelen op de lippen. Als hij verkondigt dat er een ander koninkrijk is. En waar dat verlangen naar dat koninkrijk geboren wordt. Daar is een afkeer. Van de krachten en de machten die jou en u in hun macht hebben. Omdat je ogen ervoor zijn opengegaan. Dat ze je naar de ondergang helpen. Dat je gans hulpeloos bent. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de fariseeën. Want met wat ze allemaal verkeerd deden en verkeerd zagen. Er was een diep verlangen om onder de koninkrijken en de machthebbers van die tijd uit te komen. Dat is één. De Heer Jezus geeft dit gebed aan zijn discipelen en aan die scharen om te bidden waar mensen het zat zijn. Dat ze worden overheerst door machten die uit zijn op hun dood en op hun eeuwige ondergang. En de Joden in de tijd van de Heer Jezus, dat is het tweede, waren ervan overtuigd dat het koningschap van God niet iets was van de toekomst. De hemel is de plaats waar Gods gezag geldt en waar zijn bedoelingen voor de toekomst wachten op hun vervulling. Denk maar aan het Bijbelboek Openbaring. Er staat niet dat wij naar de hemel gaan, maar er staat dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel op de aarde. Deze aarde is van de Heere. Hij heeft haar geschapen en verlossing betekent niet dat de Heere God deze aarde wegdoet en zijn volk opneemt in de hemel. Maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde betekent dat die verbinding tussen God en zijn werkelijkheid, de hemel, en onze werkelijkheid, de aarde, definitief tot stand komt. De hemel is de plaats waar Gods gezag geldt. En zijn bedoelingen wachten op hun vervulling. Gods ruimte en onze ruimte zullen weer met elkaar verenigd worden. En dat is waar de Heer Jezus zijn discipelen en de scharen om leert bidden. Uw koninkrijk komen, Heere God, laat ons niet alleen in onze werkelijkheid. En hoe gaat dat dan? Nou, dan moeten we terug naar het Oude Testament. Wat zagen Jesaja en Ezechiël voor zich? Nou, als je het tweede deel van Jesaja leest, hoofdstuk 40 tot 66. Als je het laatste deel van Ezechiël leest, dan zie je aan de ene kant God die komt in zijn macht. En aan de andere kant God die komt in zijn zachtmoedigheid. Jesaja 52, als je dat leest, ja, je zou natuurlijk ook gewoon een uurtje bij elkaar kunnen zijn en dat Jesaja 52 vier keer lezen. En ondertussen een paar psalmen zingen, het is onwaanzinnig wat daar allemaal gezegd wordt. Dat de Heere God dus zegt, voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost. Het volk is verkocht in de ballingschap. Andere volken zeggen, jullie zijn van ons. En God zegt, ik koop je terug. Hoef je niks voor te doen. Je wordt om niets verlost. Daarom zal mijn volk, vers 6, mijn naam kennen. Uw naam worden geheiligd. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben. Het zal weten dat ik het ben die spreekt. Zie, hier ben ik. En dan die woorden. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. God komt in macht en in zachtmoedigheid. Jesaja 40, hij zal de lammeren op zijn schouders nemen, hij zal ze zachtjes hoeden. Aan de ene kant, God komt bevrijdend, hij gaat zijn volk voor, de volkeren van deze aarde zullen versteld zijn als ze worden bevrijd. En aan de andere kant, hij wordt steeds weer vergeleken met een herder. Hoe gaat dat dan, dat Gods koninkrijk komt? Vol macht en majesteit en vol zachtmoedigheid. En in Jesaja 52 worden dan eigenlijk drie dingen uitgewerkt. Aan de ene kant de bevrijding van Israël. Ze zijn verkocht, maar worden vrijgekocht. Overwinning op het kwaad. En ten derde de terugkeer van de Heere naar Sion. Zie, hier is uw God. Hier ben ik. En weet u wat nou het bijzondere is? Dat de Heer Jezus alle drie die dingen op zichzelf gaat toepassen. Hij vertelt de gelijkenis van de verloren zoon. Weg bij het huis van zijn vader. Maar die jongen komt terug. En hij mag terug. De bevrijding. Om weer terug te zijn in het huis van vader. En Jezus betrekt dat op zichzelf. Bij hem, in hem, door hem, wordt het volk van Israël bevrijd. Die verloren kinderen van Israël, ze horen zijn stem en horen dat ze bij God terecht kunnen, dat hij hen vrij maakt. Overwinning op het kwaad. In Jesaja 40 tot 55 zijn vier liederen van de knecht. Het laatste stukje van hoofdstuk 52 en daar staat het ook boven bij mij in de HSV. De knecht van de Heere verzoent de schuld. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Zoals velen zich over u ontzet hebben. Zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders en zijn gestalte. Meer dan van andere mensenkinderen. Dus die knecht die dat hele verlossingsplan gaat uitwerken. Die wordt in die vier liederen van de knecht beschreven. En de Heer Jezus, die gaat al die beschrijvingen van die knecht op zichzelf toepassen. Hij is degene van wie zijn gestalte meer dan van de andere mensenkinderen was. En zijn gezicht was geschonden. En hoofdstuk 53, hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Dus Hij is degene die Israël bevrijdt. Hij is degene die het kwaad overwint. En hij zal daarom ook laten zien dat God terug is bij Sion. Want die woorden God is terug bij Sion, die werden in Jesaja en Ezechiël steeds weer met dat beeld van die herder verteld. En wat doet Jezus in Johannes 10 onder andere? Hij zegt, ik ben de goede herder. Ik ben de goede herder. Moet je je voorstellen. Diep verlangen naar bevrijding. Naar de nabijheid van God. En de profeten hebben dat verteld en gezegd, er komt een herder. En Jezus zegt, ik ben de herder. Ik ben terug. Ik ben bij jullie verloren schapen. Dus uw koninkrijk komen. Dat verlangen van Israël. Daarvan zegt de Heer Jezus. Jullie bidden om mijn komst. Als de discipelen bidden. Uw koninkrijk komen. Wil de Heer Jezus dat zij bidden. Dat hij dat zou bereiken. Uw koninkrijk komen. Dat betekent laat de Heer Jezus uw koninkrijk komen. Laat door de Heer Jezus uw nabijheid komen. Laat door de Heer Jezus het kwaad worden overwonnen. Laat door de Heer Jezus ons volk worden bevrijd. En dat gebed, dit gebed, is verhoord. Het is verhoord, gemeente, uw koninkrijk komen. Met Pasen. Met Pasen is dit gebed verhoord. Want toen moest de macht van het kwaad, die zijn sterkste wapen vindt in de dood, zijn greep op een mens, op Jezus loslaten. Dan is het koninkrijk terug. Als de dood en de zonde niet meer het laatste woord hebben. Het koninkrijk is gekomen, tot verwondering van de discipelen, tot verbazing, toen ze dachten dat dit gebed nooit meer verhoord zou worden, want hij op wie ze hun hoop gevestigd hadden, was gekruisigd en gestorven, al hun hoop op het koninkrijk, op de nabijheid van God, op de overwinning op het kwaad, op de bevrijding uit de slavernij, alle hoop was weg. En tot hun verbazing stond hij in hun midden en zei, vrede zij uw lieden. Dat is het koninkrijk. Er is vrede op deze wereld gekomen. Pasen betekent dat God dit gebed verhoord heeft. Gods koninkrijk was gekomen, want zijn wil was gedaan. Omdat zijn naam in de dood van Jezus was geheiligd. Hemel en aarde zijn sinds Pasen voorgoed met elkaar verbonden. God laat zich van deze aarde nooit meer wegjagen. De profetie van Jesaja van Ezechiël werd vervuld en het gebed, uw koninkrijk komen, werd verhoord. Maar zo compleet anders dan de discipelen hadden gedacht. Zo anders. Door de dood, door het lijden, heeft de knecht de dood overwonnen, de bevrijding gebracht. In die gekruisigde was de herder terug bij zijn schapen. Want de herder stierf voor zijn schapen. Zo anders dan gedacht. Als wij bidden, uw koninkrijk komen, dan bidden wij een gebed dat vervuld is. Dan hoeven we nooit te denken, zou God mij wel verhoren? Want met Pasen heeft hij dit gebed vervuld. Hebt u dat, gemeente? Het koninkrijk van God was voor de Joden in de tijd van de Heer Jezus een reële verwachting, niet iets geestelijks, niet iets van de verre toekomst, maar ze verwachten de macht en de doorwerking van Gods majesteit en heerschappij, zijn zachtmoedige leiderschap als herder. En het is gekomen. God en zijn hemel zijn voorgoed verbonden met deze aarde. Dat is toch geweldig? Dat er een volk, wij, u, jij en ik, gans hulpeloos over deze wereld gaan en dan bij God terechtkomen. En dat hij dan tegen u, jou en mij zegt, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te blijven. Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Als wij horen over Jezus, als wij lezen over de heiland, dan horen wij God die het u en jou en mij toeroept. Hier ben ik. Ik ben terug. Ondanks jou. Ondanks u. Gans hulpeloos. Want ik wil jou ten redder zijn. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Voeten van de Heere Jezus. Die naar deze aarde kwam en het zei, ik ben de goede herder. Die tegen Sion zegt, uw God is koning. Niet hij wordt het misschien, hij zal komen. Uw God is koning. Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij. Want ze zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich samen puinhopen van Jeruzalem. Want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem getroost. Als Israël dit zingt. Als de discipelen dit zingen, dan horen ze de stem van die wachter op de toren, Jezus, die het uitroept. Uw God is koning, breek uit in gejubel, juich samen, puinhopen van Jeruzalem door je eigen schuld in ballingschap. Maar de Heere heeft zijn volk getroost. Gods koninkrijk, Gods nabijheid, vol macht, vol zachtmoedigheid, gekomen door het lijden. Door het sterven, door het opstaan van Jezus. Maar, gemeente, dan breken wij uit in gejubel. Toch? Dat is wat wij doen. Als gemeente van Christus. Dat is wat de kerk wereldwijd doet. Zij hoort een ongehoorde boodschap. Hemel en aarde verenigd tezamen. En ze breekt uit. Want dat betekent de overwinning op het kwaad. Dat betekent de bevrijding uit de slavernij. En dat betekent de nabijheid van die herder. En toch. Toch bleef de kerk dit bidden. Het gebed is verhoord. Maar ze bleven bidden. Want er was nog onrecht. Er was nog schuld. En honger. En er is nog steeds onrecht, honger en schuld. En daarom bidden wij ook dit gebed nog steeds. Het koninkrijk is aangebroken, maar er is nog schuld, er is nog honger en er is nog onrecht. Het koninkrijk van God is nog niet definitief gekomen. Maar dan moeten we één ding goed bedenken. Als wij dit bidden, dan doen we dat niet op dezelfde manier als de Heer Jezus. Hij heeft eens voorgoed dat koninkrijk baan laten breken in onze werkelijkheid met paas. Dat kunnen wij niet, maar we hoeven het ook niet. Ik las een mooie vergelijking. En Bach die heeft de Matthäus Passion geschreven. En dat is er. En de komende weken zullen er best wel weer een hoop van ons zijn die dat geweldige werk gaan horen. En wij worden toch niet geroepen om een nieuwe Matthäus Passion te schrijven. Het is er. Alleen, het is wel geweldig als er vandaag de dag mensen zijn die dat op muziekinstrumenten spelen en die het uitzingen. Want die woorden en die muziek, als ze niet worden gespeeld en gezegd. Nou ja, eeuwenlang was er nauwelijks een Matthäus Passion. Totdat eind 19e eeuw dat weer begon. En zo is het ook bij ons. Wij hoeven niet zelf dat koninkrijk te brengen. Dat heeft Jezus eens voor goed gedaan. Zoals we ook niet opnieuw een Matthäus Passion hoeven te maken. Maar we mogen die Matthäus Passion wel uitvoeren en uitzingen. Wij mogen dat koninkrijk verder vertellen. En we mogen erin leven en het uitleven. Of, ander voorbeeldje, ooit is de penicilline uitgevonden. En dat was een wonder, omdat heel veel ziekten die daarvoor dodelijk waren, dat nu niet meer waren. Wij worden niet geroepen om opnieuw de penicilline uit te vinden. Maar als je werkt in de zorg, ja, ik geloof dat de penicilline een beetje achterhaald is, maar dan is het natuurlijk wel je roeping en je taak om die medicijnen uit te delen. Want wat heb je aan een penicilline die uitgevonden is? Als je hem in de kast zet en mensen gaan nog steeds dood. Medicijnen hoef je niet opnieuw uit te vinden, maar je mag ze wel uitdelen. Zo hoeven wij dat koninkrijk van God niet te verdienen. Maar we mogen het doorvertellen. En we mogen erin leven. Als wij bidden, uw koninkrijk komen. Dan betekent dat wij het heil van God en niet van onszelf verwachten. En dat wij bidden om de doorwerking van dat koninkrijk van God. Dat die nabijheid van die herder in ons leven. En dat die bevrijding van de kwade machten. En dat die verlossing naar dat nieuwe Kanaan. Dat die definitief op deze wereld. In onze gemeente. En in ons hart gestalte krijgt. Dat is ondertussen, en daar gaan we dan weer, dat is ondertussen een vrij radicaal gebed. Want als wij bidden, uw koninkrijk komen, dan betekent dat we dus definitief zeggen, ik kan het koninkrijk, ik kan het heil, ik kan de zaligheid, ik kan het geluk voor mezelf, voor mijn kinderen, voor de kerken, voor de wereld, niet verdienen. Wie bidt, uw koninkrijk komen, zet een streep door al zijn eigen mogelijkheden. Gans hulpeloos kom ik tot u gevloden. Want u alleen kunt en zult mijn verlosser zijn. Wilt u dat? Al uw eigen koninkrijk, al uw eigen mogelijkheden opgeven. En bidden uw koninkrijk komen. Dat is een gebed om bekering. Want wat betekent dat dan? Als we Gods naam heiligen, dan zien we vanuit Hem naar deze wereld. En als God naar deze wereld kijkt, dan zijn er altijd twee dimensies die elkaar kruisigen. Aan de ene kant zien we de liefde van de Schepper voor zijn schepping. Zoveel liefde dat Hij zijn Zoon gegeven heeft om deze gevallen, vijandige wereld te redden. En aan de andere kant, dan zien we die diepe pijn die de Schepper voelt voor de staat waarin zijn gehavende en gescheurde wereld verkeert. Als wij bidden uw koninkrijk komen, dan zien we altijd weer, wanneer we naar de wereld kijken, die twee perspectieven. Dan kijken we met de liefde van God naar de schepping, naar onze medemens, naar het milieu. De liefde van God hebben we in Christus leren kennen. En als wij bidden, uw koninkrijk komen, dan bidden we, zoals de catechismus het zegt, regeer ons door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat betekent Gods liefde zien, maar tegelijk ook die pijn meevoelen, die de Schepper voelt voor de staat waarin zijn gehavende en gescheurde wereld verkeert. Wij bidden dus om de doorwerking van Gods koninkrijk, om de verlossing van de wereld. Wij bidden dus niet om een soort aanvulling. Ja, dat zou natuurlijk best wel voor de hand liggen. Er is niemand die zegt dat deze wereld volmaakt is. Dat we bidden, Heere God, geef mij alstublieft de kracht om uw koninkrijk te laten komen. Maar dat staat er niet. Leer ons, regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Verlos deze wereld, want ik kan het niet en ik maak het alleen maar erger. En wij bidden dus om de doorwerking van Gods genade Dat betekent, wij bidden om de totale nederlaag en de uitroeiing van het kwaad. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft, mits schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En gemeente, nou is het niet zo moeilijk om te zeggen, Heere God, bescherm ons voor al die machten die uw kerk aanvallen. Maar het zou zomaar kunnen, want de catechismus formuleert het niet zo, hè. Catechismus zegt niet, verstoor alle machten die de kerk aanvallen. Nee, verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft. Die heerschappij is niet buiten, het is in mijn eigen hart. Verstoor alle heerschappij die zich tegen u verheft. Als ik dit bid, dan bid ik dat God mijn leven kruisigt. Verstoor als ik weer op de troon wil gaan zitten. Dat is pijnlijk. Dan krijg ik dus een tik van Gods scepter en ik word van mijn eigen troon afgestuurd. Daar heb ik om gebeden. Misschien zijn er wel hier die op dit moment een stevige tik krijgen. Omdat je je baan kwijt bent. Of omdat je helemaal niet fijn voelt op je werk. En het zou kunnen zijn. Dat is niet het enige hoor, wat het zou kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat je een tik krijgt van Gods scepter. Omdat je stiekem toch weer op die troon geklommen was. En God je gebed verhoort. Verstoor de werken van de Satan. Want die Satan had u weer te pakken gehad. En God verhoort uw gebed door u van die troon waar u zich zo zeker waande af te stoten. Zodat hij er weer op kan gaan zitten. Ik zeg niet dat het zo moet zijn, maar het zou wel zo kunnen zijn. Want wij kijken met de liefde van de schepper naar de schepping. Maar we kijken ook met de diepe pijn van de schepper naar zijn gehavende en verscheurde wereld. En daarom bidden we. Laat uw koninkrijk komen. Breek het rijk van het kwaad af. Wij bidden dat de hemel en de aarde totaal met elkaar verenigd zullen zijn. Maar dan gemeente, want dit is nog allemaal vrij passief, hè? Dan bidden wij ook dat wij bereid zijn om zo te leven. Regeer ons zo door uw woord en uw geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Het is actief, dat wij dus hoe langer hoe meer de Heer Jezus, de Heere God, als onze koning aanvaarden en dienen. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft. Misschade is alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Wij worden vermaand en verplicht, hè, zoals het in de hoofdformulier staat, tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wilt u dat dan ook? Dit is geen passief gebed van, nou ja, Heere God, moeder, kom ik arme naakt tot de God die zalig maakt. Ik bak er niks van, maar laat uw mooie koninkrijk vooral komen. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou ja, dat geldt op een bepaalde manier ook wel. Maar als wij dat gebruiken om ons daarachter te verschuilen, om onze eigen gang te gaan, want God moet het uiteindelijk doen. God moet uiteindelijk mij bekeren. God moet mij veranderen. En God moet de gemeente veranderen, God moet de wereld. Ja, dan zijn we dus ten diepste helemaal niet bereid om te bukken voor die koning. Ja, elk der vorsten zal zich buigen om hem te aanbidden of om uiteindelijk veroordeeld te worden. Gemeente, wilt u, wil jij gehoorzaam zijn? Ook als dat koninkrijk van God niet bij onze plannen past. Want als we Gods koninkrijk alleen maar accepteren als het bij onze plannen past, ja, dan gehoorzamen we niet God, maar dan gehoorzamen we alleen onszelf. Kijk, en als we dit dan bidden, dan ontdekken we dat we tegen ons eigen kunnen en tegen onze eigen wil uiteindelijk ook inbidden. Laat uw koninkrijk komen, is tegen jezelf inbidden. We kunnen dit niet bidden als we willen dat God onze troep opruimt. Wij bidden om dragers van dat koninkrijk te zijn. We bidden, maak ons een gemeenschap van genezen genezers. En weer even naar die penicilline. Wij bidden, maak ons een gemeenschap van mensen die genezen zijn en die als genezen mensen ook anderen weer gaan genezen. Maak ons als die dokters die penicilline kunnen toedienen en die daarmee anderen genezen. Maak ons tot een gestemd orkest om de muziek van het koninkrijk te spelen. Bent u daartoe bereid? Om samen met heel de gemeente het lied van Gods lof te zingen. Om elkaar de voeten en niet de oren te wassen. Om samen te stemmen tot de lof van onze God. Totdat de wereld met dat lied instemt. Want het is het lied van de koning die gekomen is. Het is het lied van de herder. Vol macht en vol barmhartigheid. Hoe doet hij dat? Regeer ons door uw woord en door uw geest. Waar de Bijbel open gaat, daar komt de Heer Jezus, hè, want dat is het woord van God. Daar komt de Heer Jezus in het midden. En de Heilige Geest die opent onze ogen, opent onze harten. Was ons hart niet brandend in ons, zegt de Emmausgangers. Toen Hij met ons op weg was, zie, hier ben ik. Zo gaat Hij met u en met jou op weg vanavond, misschien voor het eerst, maar misschien ook al wel 80, 85 jaar. Hij met u op weg. Hij zegt het, zie, hier ben ik. En wij bidden, Heere God, leer me zingen, leer me door uw geest, samen met de gemeente, u aanbidden, om zo anderen op te wekken, om naar ons lied te luisteren en in te stemmen, dat u alleen ons redden kunt en redden wilt. Hulpeloos, reddeloos komen wij tot u, want u alleen kunt ons zalig maken. Gemeente, tot slot. Wij bidden omdat we leven uit Pasen. En wij bidden dit met elkaar. U hebt misschien vanavond gemerkt dat het vooral ging over wij en over ons. En misschien komt de gedachte wel in uw hoofd op dat u zegt, ja, maar het gaat toch ook over de persoonlijke bekering. Jawel, dat gaat het zeker. En ik las een mooie zin, al leren de kinderen van God dit alles, dit allen, zij leren het toch één voor één. Maar het gebed, wat de Heer Jezus ons leert, is een gebed van wij en van ons. Er staat niet ik, nee, er staat wij. En als wij als gemeente bidden, laat uw koninkrijk komen, dan helpen we elkaar om dit gebed te bidden. Want als we het zelf moeten doen, gaat het zo tegen ons in. En we zien, daar hebben we het vanmorgen over gehad, we zien van het koninkrijk zo weinig, dan lukt het ons niet. Maar met elkaar, hoewel we dit één voor één moeten meeleren bidden, wekken we elkaar ertoe op. Laten we het onze Vader bidden. Wij bidden. Omdat we leven uit Pasen, uit de verwachting. Omdat we lege handen hebben, maar alles verwachten van de Heere God, die hemel en aarde verenigt tezamen. Het geloof leert God om zijn rijk te bidden. Van onszelf zouden we alleen om support voor ons eigen plan bidden. En dit gebed, dat kunnen we dus nooit uit onszelf bidden. Dat is een gave van God, die Hij de kerk en die Hij ons persoonlijk in de mond wil leggen. Dit te bidden is het bankroet van ons vertrouwen in eigen macht. En Luther, die heeft er wel een mooi voorbeeld van. Ik zal het even voorlezen. Grote catechismus van Luther over dit stukje. Dan zegt hij, hieruit zie je dus dat wij niet om een aalmoes of iets tijdelijks of vergankelijks vragen, maar om een eeuwige, onmetelijke schat. Omdat wat God zelf bezit en dat veel te groot is dan dat de menselijk hart het zou durven verlangen, indien hij het zelf niet geboden had, zo te bidden. Dat koninkrijk van God, die nabijheid, die verlossing, die vergeving, dat is zo enorm groot. Daar kom je op jezelf niet op om dat te bidden, als hij het zelf ons niet geboden had. Maar omdat hij God is, wil hij er ook de eer van hebben. Dat hij veel meer en rijkelijker geeft dan iemand beseffen kan. Als een eeuwige, onvergankelijke bron die hoe meer er uitvloeit en overloopt, des te meer weggeeft. Hij verlangt niks meer dan dat men hem om vele en grote dingen vraagt en wordt vertorend wanneer men niet met vertrouwen bidt en vraagt. Het is als wanneer de rijkste, machtigste keizer aan een arme bedelaar zou bevelen om te vragen wat hij maar zou wensen. En ook bereid zou zijn een groot keizerlijk geschenk te geven. terwijl de dwaas om niet meer dan een bedelsoepje zou vragen. Hij zou met recht voor een schelm en een booswicht aangezien worden, die het bevel van de keizerlijke majesteit hoonde en er de spot mee dreef en het niet waard zijn om de keizer onder ogen te komen. Zie je dat? Als een keizer nou zegt, je mag alles hebben wat je wilt. En hij zegt, nou doe maar een bakje soep. Dan doe je toch die keizer geen recht. Wat bidden wij in onze gebeden? Al die kleine dingetjes voor onszelf. God zegt, ik wil dat je om mijn koninkrijk bidt. Want dat wil ik je geven. Ik wil komen. Volkomen op heel deze wereld. Die penicilline moet de wereld over. Die Matthäus-passion die moet gezongen worden. Vraag me erom en ik geef het je. En wij bidden om onze eigen kleine wensjes. Schelm. Zo is het ook voor God. Een grote smaad en schande. Als wij, aan wie hij zoveel onuitsprekelijke gaven aanbiedt en belooft, die verachten. En niet vertrouwen die te zullen ontvangen. En ten nauwe nood om een stukje brood durven te vragen. Dat is allemaal de schuld van het schandelijk ongeloof, dat niet eens zoveel van goeds van God verwacht om zijn buik te vullen, om er dan maar van te zwijgen, dat men ongetwijfeld zulke eeuwige goederen van God tegemoet zal mogen zien. Daarom moeten wij ons daartegen verzetten. Verzetten tegen het ongeloof. En hierom in de eerste plaats bidden. Want dan zullen wij ook zeker al het andere rijkelijk ontvangen. Zoals Christus leert, zoek eerst het rijk van God. En dat alles zal u bovendien geschonken worden. Want hoe zou hij het tijdelijke ons onthouden en ons gebrek laten lijden, terwijl hij het eeuwige en onvergankelijke belooft. Gemeente, laten we niet te klein van God denken. Hij heeft zijn zoon gezonden. Het koninkrijk is aangeboden en hij leert het ons, hij gebiedt het ons, hij geeft het ons om te bidden. Laat uw koninkrijk komen. Laten we daarom niet ophouden met bidden. Maar op grond van het volbrachte werk van de knecht des Heren, uitzien naar de voltooiing van zijn rijk in ons eigen leven, in onze gemeente, in deze stad en in de wereld. Houd moed, houd biddend moed, want door de nacht van het wereldoordeel gaan wij Gods koninkrijk tegemoet. En daarom die laatste zin van de catechismus: bewaar ons. Die handen van de herder, bewaar ons, totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin gij alles zult zijn, in allen. Dan ken ik hem zoals die is, en hij is bij me, en ik ben volkomen bevrijd van al mijn zonden, van al mijn schuld. Dan zal hij zijn alles in allen. Dan zoek ik nooit meer mijn eigen koninkrijk. Maar dan mag ik hem aanbidden. Alleen nog maar aanbidden. Bewaar me. Bidden we als kerk. Bewaar ons. Tot de volkomenheid van uw rijk komt. Waarin gij alles zult zijn in allen. Want dat is wat God aan ons belooft. Halleluja. Amen. Laten we bidden. Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest, geef, regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft. Mitsgades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 16 en 17 is de slotzang. 68, 16 en 17. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.